Goed, we gaan weer verder. Oh ja, zit je weer in de zon, dus die kan maar niks. Nee. Kijk. Moet die andere hebben? Ja, die daarnaast. Ja. Dan moet die stoel een beetje naar voren. Ja, zo is het. Dat is hem.
Ja, toen ben ik ook
nog
in een jeep geweest. Ik had die allemaal nog helemaal.
Goed. 2 Korinthe 5. En 2 Korinthe 5 en Romeinen 8. 2 Korinthe 5 slaan we eerst even open. En de tekst over... Hij is voor alle gestorven, ja. We hebben het dus even over de uitverkiezing gehad vorige keer. En vandaan wil ik het over hebben over het geloof. 2 Korinthe 5, als die dit oordelen, vers 15. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven zijn, opgewekt is. Dus wij weten inmiddels nu wel echt dat allen ook echt allen is. Ja? We zien hier twee groepen, de gelovigen, dat zijn degenen die leven, die hebben geloofd. En de allen waarvoor die gestorven is, hij is voor iedereen gestorven. Ja, en allen is allen en niet alleen uitverkoren. En uitverkoren, dat ben je nadat je geloofd hebt. Ja? Blijft soms moeilijk voor mensen. Ga maar mee naar Romeinen 8. Mensen kunnen natuurlijk ook een draai eraan geven. Maar we moeten gewoon lezen zoals het er staat. En nogmaals, Romeinen 8 vers 29, dat woordje tevoren. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd. Het beeld van zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerste geborene zij onder vele broederen. Ja, dat is van tevoren verordineerd. En dan lezen we in vers 30. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Nou, vooral vanaf geroepen, tot hem, ja, is het gewoon, dat is tijdens het leven, ja. God heeft tevoren verordineerd. Hij weet van tevoren wie gaan geloven. Hij heeft een plan. En hij wil dat plan ten uitvoer brengen. En dat doet hij, in deze bedenkende genade, met het lichaam van Christus. Christus is de uitverkorene. Het lichaam van Christus is van tevoren, heeft God van tevoren, heeft hij zijn plan gemaakt. Ja, dat wat in de hemel is, moet onder de autoriteit van Christus gebracht worden. En dat doet hij met mensen die in Christus zijn. En de mensen die in Christus zijn, dat zijn de mensen die zijn dus in het lichaam van Christus. Dan ben je in Christus. Dat is de naam ervan. Ja? Nou, en die heeft hij van tevoren. Je kan ook zeggen, ja, God heeft het lichaam van Christus van tevoren geordineerd. En tijdens dit leven gebeurt het in iedereens leven, of je zit erin of niet. In de bedenking der genade zijn maar twee dingen mogelijk. Of je bent in het lichaam van Christus, of je bent niet in het lichaam van Christus. En degene die in het lichaam van Christus zijn, ja, die zijn van tevoren geordineerd. Dat lichaam van Christus is van tevoren geordineerd, maar zelfs persoonlijk kun je dat nog zeggen. Ja? Omdat er staat hier, die hij geroepen heeft. En dan weten we, je kan niet zeggen, ja, dat heeft hij van tevoren verordineerd en die heeft hij dus ook geroepen. Van tevoren. Nee, dat staat er niet. Dat kan jij er wel van maken, maar het staat er niet. Hoe kan je iemand van tevoren roepen, terwijl hij geen veel of wezen te bekennen is? Dat kan toch niet? Hoe moet hij die stem nou van tevoren horen? Nee, die hoort hij nu. He, dat hebben we vorige keer gezien met het evangelie. Het evangelie roept de mensen. Het kardinale punt is waar het hier om gaat. De mensen moeten dus worden tijdens hun leven geroepen. Je kan niet van tevoren, voordat je bestaat, geroepen worden. Dat gaat niet. Het is nu. Het kardinale punt waar het om draait, is geloof. Dat heeft met de alverzoeners te maken. Want die zeggen, nou, iedereen is verzoend. Dus is iedereen gered. Nou, daar komen we met 2 Korinthe ook nog wel op dat punt. Maar dat klopt niet. Dat heeft ook met geloof te maken. Want ja, iedereen is gered. Klaar. Nou, dan hoef je ook geen geloof te hebben, toch? Maar dat is met dit hetzelfde. Ja? Calvinist leert ook, nee, het moet je gegeven worden. Je kan niet zelf geloven, zie je? Dat kardinale punt, het gaat om het geloof. En je moet geloven. Zonder geloof heb je niks. En wij kunnen geloven, absoluut. We zagen net, hè, met het Heer Jezus, in het eerste gedeelte, dat hij zegt, gelooft gij dat? Ja, gelooft gij dat? Dat is een vraag. Ja, Heer, ik geloof. Of ik geloof niet. Nou, dus de Calvinist die gebruikt natuurlijk Efeze 2 vers 8. Efeze 2 vers 8, laten we die tekst even erbij lezen. En dan gaan we gelijk door. Naar Johannes 6. Kijk, Efeze 2 vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Nou ja, natuurlijk als je mensen van tevoren hebt uitverkoren en je zegt, ja, die zijn voor de grondlegging de wereld al uitverkoren. Ja, en die zijn van tevoren door God bestemd, zonder dat je, of ze geloven of niet, maar dat is gewoon gebeurd. Ben je eigenlijk al gered voordat je geboren wordt, ja, is eigenlijk de consequentie. Maar goed, dan heb je dus daar zelf totaal geen invloed op. En dat is eigenlijk het hele punt natuurlijk. Je hebt zelf eigenlijk niks in te brengen. Dus ja, ook daarom kan je dus ook niet uit jezelf geloven natuurlijk. Want dat betekent dat jij het doet. En dat wordt uitgesloten. Want je bent van tevoren uitverkoren. Ja? Dus God, als jij totaal bent uitgeschakeld, je bent, hoe zeg je het ook weer? Er is niemand die God zoekt, zegt de Bijbel. Ja, maar men maakt ervan van, ja, je kan God niet zoeken. Dat is een ander verhaal, dat is niet waar. Je kan God wel zoeken. Van nature zoeken mensen God niet. Nee, dat klopt, ja. Maar God heeft zich ook aan hun geopenbaard. Ja? Door de schepping. Dus nu kan niemand meer zeggen, God zoekt hij niet. Niemand kan nu zeggen, hij bestaat niet. Ja? Want zijn getuigenis is rondom ons heen. Dus dat excuus is er niet meer. En men is totaal verdorven, dat is de leer. En dan kan je dus, ja, het is allemaal, jij wordt totaal uitgeschakeld. Dus kan je natuurlijk ook niet zelf geloven. Daarom moet het geloof jou gegeven worden. Zie je, je kan natuurlijk een hele leer bouwen en dat klinkt allemaal heel mooi. Ik kreeg van, nou ja, mooi, maar het lijkt te kloppen, maar het klopt niet. Ja? Want we moeten bij de schrift blijven. Dus ik kreeg van de week ook een e-mail van iemand en ik heb er ook op gereageerd, heb weer gereageerd. Maar de genade is niet voor iedereen. Is niet voor iedereen. Hoe kan je het zeggen? Het is echt, voor die is het en voor die is het niet. Nou, ik heb toen deze tekst laten zien, Romeinen 6, Johannes 6. Johannes 6. En die wordt ook veel gebruikt, Johannes 6, vers 44. Dus het moet je gegeven worden, ja? Het geloof moet je gegeven worden. Want God heeft je nou eenmaal van tevoren uitverkoren. Dus je wacht, let maar op, je zal het wel merken. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus niemand kon tot hem komen. Zie je dat het? God die moet jou trekken. Dus jij kan niks doen. Ja? Niemand kan tot hem komen. Dus ik kan niet tot hem komen. Tot het moment dat de Vader mij gaat trekken. Dus wat doe je dan? Ja. Maar, wat weten we? Wat is de context? Lees niet één vers. Want daar staat in vers 45... Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Dus hij zegt, de Vader moet je trekken, maar dan gaat dat aan vooraf. Ze zullen door God geleerd zijn. En iegelijk die het gehoord heeft en geleerd. Zie je het? Dus je moet het horen en leren. Nou, dat doet God. Hoe doet hij dat nu en toen? Door zijn woord. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Kijk in Johannes 12. Johannes 12 vers 32. En zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Zie je? Staat hier, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik hen allen tot mij trekken. Hij zegt, niemand kan tot de Vader komen, tenzij dat de Vader hem trekken. Hier staat, en dat gebeurt als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik hen allen tot mij trekken. Nou, oké. En dan zien we in 15 vers 26... Dezelfde Heer Jezus nog steeds, in vers 26. Dan zegt hij, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, dien ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Dus als de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader. De geest der waarheid die van de Vader uitgaat, nou, die zal van de Heer Jezus Christus getuigen. Ja, en dat doet hij natuurlijk door het woord van God nu. Nou, hoe gaat hij nu trekken? Nou, nu gaan we even Johannes 3. Dat is het plaatje compleet en dan ga ik naar ons toe. Johannes 3. Dan zien wij de overbekende tekst. Vers 14 en tot en met 16. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zie je, die zegt, ik moet verhoogd worden. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Nou, wat deed Mozes met die slang? Ja? Omhoog, iedereen moest kijken. Zo is de Heer Jezus aan het kruis ook verhoogd worden. Ja? Verhoogd. Hij zegt, als ik verhoogd word, zal ik hen allen tot mij trekken. Nou, dat is gebeurd aan het kruis. Want al opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Nou, we spreken hier over, ja, wat, dat is natuurlijk ook het evangelie nog steeds. Iedereen die in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Alleen, we moeten even uitkijken, want hier moesten zij geloven, Jezus is de Zoon van God en hij is opgestaan. Wij geloven natuurlijk, Paulus zegt, met niks doop, gewoon Christus die voor je zonde is opgestaan. Ja, maar het gaat natuurlijk wel, Christus is het evangelie. Zowel onder Israël als bij ons. Maar als je ziet, niemand kan tot de Vader komen tenzij dat hij mij, dat de Vader hem trekken, dan heeft het alles te maken dat je moet geleerd zijn. Dus je hoort het, geloof door het horen en horen door het woord van God. Nou, en dan, hoe trek je nu? Ja, het is Christus, de gekruisigde Christus natuurlijk, ja. Dat is het evangelie. Dus als we nu gaan naar het lichaam van Christus, Efeze 1 vers 13, dan zien we dat daar ook exact zo staan in de bedeling der genade. Dus niemand kan tot de Vader komen. Dus daarmee zegt men dan die tekst alleen, nou ja, oké, dus je moet wachten. Maar ja, ze hebben gehoord en ze zijn geleerd. En dan komt het erop aan, geloof je het? Ja, hij is verhoogd aan het kruis. De Heilige Geest, ja, nou, zijn woord hebben we. En het is de Heilige Geest die overtuigt mensen van zonde, ja? Dat doet de Geest. Kijk, iemand die de Heer niet kent en je gaat praten over de opname, dat soort dingen, nee. Maar het evangelie van behoudenis, kijk hier in Efeze 1 vers 13, dat is voor iedereen. Hij zegt in vers 13, in welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Zie je, je hebt het gehoord. Precies wat we net in Johannes 6 lazen. En dan heb je ook iets mee geleerd. Hé, ik heb gehoord. Ik ben een zondaar. Ik sta schuldig ten opzichte van de wet. Ik sta schuldig ten opzichte van God. En ik kan mezelf dus niet de hemel in werken. Dat gaat niet lukken. Ik heb een verlosser nodig. Dat is het woord. Het evangelie uw zaligheid. Want het evangelie van uw zaligheid, het goede nieuws daarvan is, dat wacht eventjes, er is een verlosser, waardoor jij verlost kan worden. Nou, dus je hebt wat geleerd. Heel veel mensen, van de week, heb ik een paar keer mensen gesproken, heb ik gelukkig over het evangelie mogen vertellen. Ook iemand die had borstkanker. En ja, nog geen 50 toen ontdekte dat ze dat kreeg. Dus dat is niet niks. Geweldig moment om te kunnen getuigen. En zo hebben we allemaal misschien wel aan iemand het evangelie verteld, ja? Van de zaligheid. En die persoon die ik sprak, die zei, hey, oh ja, oh ja. En jij sprak ook iemand van een dame, een vrouw van onder de 30, ook een beetje zorgelijk en alles, over van ja, hoe zal het allemaal gaan in het leven. En die weet, het staat op het punt om de Heer aan te nemen. En hè, jij vroeg ook van, ja, waarom doe je dat niet? Je weet het toch? Ja, ja, toch die drempel, hè? Toch nog iets. Het staat op het punt, maar ze weet het. Ze heeft het gehoord en ze heeft het geleerd. Maar nu komt het. In welke gij ook, nadat gij, kijk, de Calvinist wil zeggen, ja, nou ja, dat geloof is dus niet gegeven. Je kan vertellen wat je wil, maar aan haar moet dat geloof gegeven worden. Maar de Heer Jezus zegt, gelooft gij dat? En hier staat het ook, nadat gij geloofd hebt. Dus je wordt gehoord, je wordt geleerd, En nou komt het bij ons erop aan dat wij het geloven. En zo roept hij de mensen dus. En dat is Johannes 6. Als hij dat zegt, niemand komt tot de Vader, tenzij dat de Vader hem trekken, neem dat samen met het vers ernaast. Daarna. En dan zien we dat hier gewoon het principe in de hele Bijbel is. Geloof is door het gehoren, is door het, hoe zegt u? Geloof is door het... Oh ja, en gehoor is door het woord van God. Daar gaat het om. En dat geldt voor iedereen. Kijk even in Romeinen 3 vers 22. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dat is nu in de bedenkende genade zonder de wet. Hebbende de getuigenis van de wet en de profeten. Ja. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Zie je? Het is voor iedereen, uiteindelijk voor allen, maar uiteindelijk voor de allen die geloven. Wij allen hebben hier geloofd. Maar wij allen hier in deze zaal zijn een gedeelte van de allen in de wereld die buiten zijn. Van die hele groep allen zijn wij de allen die geloven. Ja? Wij allemaal hebben hier, hebben dat geloofd. Het gaat om het geloof. Romeinen 4 vers 5. Om wiens geloof gaat het nou? Wij zeggen, ik heb geloofd. Wordt mijn geloof dan gerechtvaardigd? Maar ik word toch uit zijn geloof gerechtvaardigd? Dat hebben we net gelezen. Door het geloof van Jezus Christus. Zie je het? Dus je zou kunnen zeggen. Hé, wacht eventjes. Nee Jan, jij niet. God doet het voor jou. God geeft jou dat geloof. Het is door het geloof van Christus. Maar er staat in Romeinen 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Wie doet dat? Dat doe ik toch? Ja, maar het is hem gegeven. Wacht even. Die de goddeloze rechtvaardigt. Wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Zie je? Het is mijn geloof. Ik ben heel, heel duidelijk, ik heb een vrije wil. En ik kan geloven of niet geloven. En het is mijn geloof wat mij gerekend wordt tot rechtvaardigheid. En dat wil zeggen, ja, er komt mij dan de eer toe. Nou, mijn geloof, ja, dat is inderdaad mijn geloof in zijn geloof. Dat is het geloof tot allen en overal die geloven. Dus ja, je gelooft net zoals dat jij op je stoel zit, daar geloof je gewoon in. Je hebt niet eerst gecontroleerd of al die poten, of je er niet doorheen zou zakken. Ja? Het is, dus dat, daar ben je gewoon in vertrouwen op gaan zitten. Nou, en zo is het met God natuurlijk ook. Hè? Ons geloof, de rechtvaardigheid, hangt af van het object waarin je gelooft. Dus een moslim, die wordt niet gerechtvaardigd. Want ja, hij gelooft niet in het geloof van Christus, ja. Hij gelooft in het verkeerde. Dus het is maar waar je je geloofskanaal op richt, daarop of daarop. Maar geloof is voor iedereen hetzelfde. Ik bedoel, het is gewoon, je gelooft het. Je neemt het aan. En dan kun je kan de leugen geloven, maar je kan ook de waarheid geloven. Maar geloof je in de waarheid, dan ben je gered. Geloof je in de leugen, dan ben je niet gered. Dus je bent, het is een soort, ja, je richt je erop en je neemt het aan. Nou, en dat is heel duidelijk. Mijn geloof wat mij gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Kijk nog even in Romeinen 3 vers 25. Dus geloof is door, ik zeg het verkeerd, Galaten 3 vers 2 en 5. Galaten 3 vers 2 en 5. Dus als God ons roept, ja, door het evangelie. Het evangelie, het woord van God, ja, bewerkt dus een geloof in mij. Ja. Gods woord overtuigt mij van zonde. En laat mij zien wat ik moet geloven. Kijk, iedereen kijkt om zich heen en dan weet, het getuigenis is rondom. Je weet, God bestaat. Alleen, hoe kan ik contact met die God krijgen? En dat is wat Paulus ons vertelt. En dat noemt hij de prediking des geloofs. Galaten 3, vers 2. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Nou, de prediking des geloofs. Hij noemt dat de verkondiging van het geloof. En toen hebben zij de Heilige Geest ontvangen. Dus dat is het woord der, het evangelie van hun zaligheid. En op dat moment, hier zie je ook, wanneer je de Geest ontvangt, ja. In Efeze 13 kan je nog zeggen, nou ja, dat staat verzegeld. Je bent verzegeld. Dat wil niet zeggen dat, dus ja, Er wordt, kan ook geleerd worden, ja oké, okay, dus je bent uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Die man schreef mij ook, ja, het zijn allemaal geestelijke zaken. En die kunnen alleen geestelijk onderscheiden worden. Dus een ongelovige kan dat nooit. Die kan niet uit zichzelf gaan geloven, want zij, dat kan hij niet begrijpen. Dat staat in 1 Korinthe, hè. Ja? Ze zijn alleen geestelijk te onderscheiden. Een natuurlijke mens verstaat de dingen niet. Dus, kan dat niet. Maar, dat betekent dat een ongelovige, dus de Heilige Geest, eigenlijk al ontvangen moet hebben. Want dan pas kan hij het verstaan. En dan kan hij het aannemen. Dan pas kan hij geloven. Maar dat kan niet, want dan ben je al genet. Hier staat, wanneer je de Heilige Geest ontvangt. Heel duidelijk. Hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Dus je ontvangt de Geest na de prediking van het geloof. Hij noemt hier het evangelie van uw zaligheid ook de prediking van uw geloof. Ja? Daardoor weet je nu, je bent overtuigd, wat jij moet geloven. Kijk ook in vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking der geloof. Dat heeft weer, prediking des geloofs, dat heeft weer met onze dagelijkse praktijk te maken. Ja? Dat de geest werkt nog steeds met de prediking van het geloof. Het woord der waarde dat Paulus verkondigt. Nou oké. Okay. Kijk ook even mee in Marcus 1 vers 15. Marcus 1 vers 15. Dus dat is geldt voor ons voor vandaag. Maar als je hier kijkt. Nogmaals over dat geloof. Kijk natuurlijk. Aan God komt alle eer toe. En je ziet ook net in Galaten. Die krachten en dingen die werkt in ons door de prediking des geloofs. Dus het is dus het woord van God wat in mij werkt. Het woord dat werkt in u die gelooft. Ja? Maar toch, jij moet geloven. En dan gaat God in jou werken. Je bent 100% verantwoordelijk, want dat is de vrije wil. Jij maakt die keus. En als je ziet in Marcus 1 vers 15... En zeggende, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Zie je? Niet bekeer je en ik zal je het geloof geven. Ja? Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is waar het om gaat. Nou, ik wil nog eentje en dat is naar 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Ik citeerde net al. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, we hebben hem de vorige keer ook gelezen, maar nogmaals, je ziet hier van ongeloof, ongelovigen naar gelovigen waar de Thessalonicenzen ontvangen. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der, hier noemt hij het weer, het woord der prediking Gods, ja, dat is zeer algemeen, ja, want het hele woord is de prediking van God. Maar, wij weten, Paulus spreekt hier natuurlijk over het evangelie, de prediking des geloofs, het evangelie van hun zaligheid. Maar, het gaat erom, hoe hebben zij het ontvangen? Als gij het woord, de prediking Gods van ons ontvangen hebt. Dus hij heeft het gepredikt en ze hebben het ontvangen. Nou, ontvangen, dat je neemt het aan. Het wordt je aangereikt en je neemt het aan. Tegenoverstellen van ontvangen is weigeren. Ik wil het niet, toch? Er kwam iets naar te winnen van, ik weet niet meer waar, dat las ik met koning David geloof ik, ja. Dus hij werd uitgenodigd voor een feest, dat was geloof ik met zijn broer Absalom die dat wilde. En je kan uitgenodigd worden, nou, en je gaat erop in, of je gaat er niet op in. Je ontvangt het, of je neemt het niet aan. Nou, de Thessalonicenzen hebben het ontvangen. Niet werd hun gegeven, zo hier, boem, en je bent, nee, ze hebben het persoonlijk ontvangen en het aangenomen, zie je het? Niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Dus je ziet, het is ontvangen, dat is het horen. En dan zie je daarna, het aannemen is geloven. Dus je ontvangt het en je gelooft het. Je hoort het, je wordt geleerd en je neemt het aan of je gelooft het of je gelooft het niet. Dus als we terug naar Efeze 2 vers 8 gaan, nog even die tekst lezen over geloof. Er zijn natuurlijk veel meer dingen over te zeggen, maar Efeze 2 vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Amen. Wij zijn uit genade zalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, natuurlijk. Maar het hele punt draait om wat de gave van God is. En jullie weten het, ja. Wat is nou de gave van God? Is dat nou het geloof? Maar als je het eerste gedeelte leest, hij zegt, wij zijn zalig geworden door het geloof. Dus ik ben zalig geworden. Ik heb iets gekregen. Ik was niet zalig. Ik ben nu zalig. Er is iets gebeurd in mijn leven, ja. Wat is dan die gave? Dat is wat ik geworden ben. Ja, ik heb iets ontvangen, ik heb iets gekregen, er is iets veranderd in mijn leven. Ja, en dat is door het geloof gebeurd, inderdaad, ja. Maar ik ben zalig geworden en dat had ik eerst niet. En dat heb ik gekregen. Ik was reddeloos verloren. En dat heeft God aan mij gegeven. En niet dat geloof, dat hebben we genoeg gezien. In de Bijbel moest altijd iedereen het geloven. De vrije wil. Nou, samen met Romeinen 6 vers 23 natuurlijk. Dan zien we dat de zaligheid, die kan niemand verdienen inderdaad. Ik zei het van de week ook nog tegen iemand. Ik zei ja, en dat ging ook weer over die werken doen en zo. En proberen, ik ben een goed mens. Romeinen 6 vers 23. Maar ja, vergelijk het dan maar met, ja, je kan een hele goede zwemmer zijn. In mijn leven ook vroeger dacht ik, en je wil Amerika bereiken. En elke keer kom je tot de conclusie, ik haal het niet. Ik haal het niet. Ik kom misschien wel dichtbij, maar ik haal het gewoon niet. Ik kom tekort. Ja? Ik ga het gewoon niet redden. En God heeft mij het nu gegeven. Inderdaad. Door het geloof. Kijk, het is de zaligheid. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade gift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus ons Heere. Dus God heeft iets gegeven en het is een gift van genade. Waarom dan? Inderdaad, de wet die eist. Ja? En die zegt, je moet het doen. Dat is die zwemmer, die wil het. Die zwemt en hij kan heel goed zwemmen en toch, maar hij redt het niet. Het komt altijd tekort. En dan is dat het loon, ja, dan is de dood uiteindelijk. Je redt het niet, dus je gaat dood, want ik red de overkant niet. Nu krijg ik iets van God. En het is uit genade. Het is een gave van God. De genade geeft. En dat is het eeuwige leven. Ik ben nu aan de overkant. En dat heeft mij gegeven. Hoe? Door Jezus Christus onze Heere. Nou, dat is de Heere Jezus Christus. Door het geloof wat Hij voor mij gedaan heeft. Heeft God gezegd. En dan heb jij het eeuwige leven. Dus dat is een genade gift. Dus het is ons. Wat is uit genade ons gegeven? Dat is het eeuwige leven. En dat is het hele punt. Dus 1 Korinthe 1 vers 21, nogmaals, is een hele belangrijke tekst, hebben we vorige keer ook gelezen, maar toch in het geheel met dit, met het geloof, dat God nu in deze tijd, hoe roept hij ons? Ja, hij roept ons, want namaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend, door de wijsheid zo heeft het God behaagd, door de dwaasheid, de prediking, zalig te maken die geloven. De prediking van het evangelie van uw zaligheid. De prediking des geloofs. Ja? Zo maakt hij mensen zalig. En er staat iets achter. Die geloven. Dus ze geloven. En dan worden ze zalig. En dat is zoals het gaat. En zoals het hoort. En dat is. Dan ben je dus die uitverkorene. Ja? Omdat je geloofd hebt. Nou. Dus als we teruggaan naar 1 Korinthe 15 vers B, of ik wil door, ik ga naar Johannes 15. Als Paulus zegt, ja, die tekst uit 2 Korinthe 5 vers 16, dan zegt hij en 17, van Christus is gestorven voor allen. En hij is voor allen gestorven, ja, opdat degene die leven, voor hem zouden gaan leven, ja. Dat is wat hij zegt, dat heeft met onze wandel te maken. Nou, wij zijn uitverkorenen omdat wij hebben geloofd, dat weten we, ja. Het geloof is ons niet gegeven, wij hebben geloofd. We hebben ja gezegd op een prediking des geloofs. En we willen voor hem leven. Nou, en God heeft daar een bedoeling mee, ja, met een uitverkorene. Wij zijn nu uitverkorenen. Wat is een uitverkorene? Dan gaat het soms alleen maar om het woord. Ja, je bent uitverkoren of niet? Maar wat is dan het doel van de uitverkiezing? Waarom heeft God mij uitverkoren? Alleen om mij te redden? Nee, er zit meer aan vast om hem te dienen. En dat is iets waar de uitverkiezing mee te maken heeft. Romeinen Johannes 15, vers 16. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. De 12. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeerde zult in mijn naam, hij u dat geven. Maar het gaat hierom, hij heeft hun uitverkoren. De 12 hadden een hele duidelijke bediening. Ik vroeg van de week ook nog iemand. Dat heb ik nog niet verteld geloof ik. Maar ik heb met een Arameer gesproken, wel interessant. Hij zegt, ja, wij spreken de taal van Jezus. Aramees. Ja. Dus wat bijzonder, heb ik het evangelie helemaal kunnen vertellen en alles. En toen vroeg ik ook, ja, maar weet je, waar waren nou 12 apostelen? Nou, ik zou het niet weten, zegt hij, ja, ik weet niet. Dus ja, 12 apostelen, vanwege de 12 stammen Israël. Elke stam 1. Maar er zijn niet zomaar 12 stammen, en zij zijn niet zomaar 12 apostelen. Zij zullen ook met Christus gaan regeren, ja. Ze hebben een hele duidelijke taak, een bediening. En dat is het doel van de uitverkiezing, staat hier ook. Ik heb jullie uitverkoren en gesteld dat gij zoudt heen gaan, zie je, er zit dus een doel achter. En vrucht dragen. Dus dat ze gaan vrucht dragen voor de Heer Jezus Christus. Nou, dat is het hele punt van verkiezing. Dus het moet niet alleen maar gaan, oh, ik ben uitverkoren of ik ben niet uitverkoren, weet je, bla 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 bla. Maar waarom ben je uitverkoren dan? Om hem te dienen. Kijk, en dan kunnen we in Romeinen 9, vers 9 ook zien. Romeinen 9, bijvoorbeeld met Jacob en Esau. Kijk, in Romeinen 9, vers 9. Dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Ja, dat werd tegen Abraham gezegd. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, zegt Paulus dan. Als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is, God heeft dus een voornemen, een wil, een plan, en dan heeft hij dus een verkiezing, ja. Dat wil zeggen, net zoals wij, het lichaam van Christus is ook uitverkoren, met een doel, ja, om straks in de hemelen als onder de autoriteit van Christus te brengen, ja. En wij zullen hem ook dienen, en dat is reeds nu op aarde, maar straks ook in de hemel, ja. Dit gaat over, kijk, over Israël dan, maar voor ons geldt het natuurlijk ook. Maar hij zegt, het is van tevoren, opdat het voornemen Gods is dat na de verkiezing is. Gods voornemen staat vast, het gaat gewoon gebeuren. Dat plan van God met Israël hier op aarde komt eenmaal uit. En Elia zei ook, God zei, er zijn er 7000 die hebben hebben niet gebogen voor Baal. En de rest van Israël wel. Maar dan gaat God met die 7000 door, ja? En zo is het nog steeds. Dat plan, dat gaat gewoon door. En dan zie je dat het daarom ook vast blijft. Hè? Dat laat het niet afhangen van de mensen. Dus hij heeft dat van tevoren bepaald. En dan, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zie je het? Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat wil zeggen, er waren twee volken in de buik van Rebecca. Jacob, ja, en Esau. In de toekomst, wie dient wie? Esau zal Jacob dienen, ja. Eerst Israël en dan de rest en niet andersom. Dat was de wil van God nou eenmaal en zo zal het gaan gebeuren. Dus in het Midden-Oosten, ze kunnen allemaal hard gaan roepen van Israël moet van de kaart en zo en dit en dat. Maar in de toekomst is het wel andersom hoor. Is het Israël nummer 1 en dan de rest van de wereld pas. En dat is Gods plan en zo gaat het gebeuren. En daarom staat hier ook, heb ik lief gehad en heb ik gehaat. Oké, dat heeft niet te maken dat God ze echt letterlijk haat. Maar het heeft puur met dat plan van God te maken wat hij heeft met deze wereld straks in de toekomst. En ik zeg het hierom, het is na de verkiezing, omdat de meerdere zal de mindere, het gaat om het woordje dienen, zie je het? Dat er gediend wordt. Israël is uitverkoren om God te dienen. Nou, ga even met me naar Deuteronomium in het Oude Testament en dan gaan we naar Petrus. Dus de uitverkiezing in verband met het volk Israël. Deuteronomium 7. Deuteronomium 7. Het is warm hier, hè? Ja, ik heb een jasje, ja. Deuteronomium 7, vers 7. Dat zegt de Heere tegen Israël. De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren. In vers 6, sorry. Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, zie je het? Uitgekozen, uitverkorene. Dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aarde, uit de aardbodem zijn. Daar kan je hoogmoedig van worden. Ja, daar staat, ja, wij zijn boven alle volken. Above, hè, boven alle volken die op de aardbodem zijn. Israël nummer 1. Wij zijn door hem uitgekozen, door de God van Israël. De Heere heeft geen lust tot u gehad, nog u verkoren. Staat er dan, om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat de Heere uw lieden lief had en opdat hij hield, kijk, en daar gaat het om, de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis en uit de hand van Farao, koning van Egypte. Kijk, hier zie je dus, Israël is het uitverkoren volk van God. Maar niet alleen omdat ze Israël zijn. Omdat God heeft daar een doel, hij heeft ook een eed gezworen. Ze zullen eenmaal in hun zaad, zal de hele wereld gezegend worden. Nou, kijk, daarom hebben wij naar 1 Petrus 2. Ja. En Petrus, dat is een lid van de kleine kudde en is een leider van de 12 apostelen. En die bevestigt die verkiezing nu ook, ja. Want het gaat nu gebeuren, de Heer Jezus is gekomen. Want ook voor Israël, het mag dan wel eerst Israël zijn, ja. Maar wat zegt Paulus? Niet zaden, in uw zaden zullen de geslachten der aarde gezegend worden, maar in uw zaad met de hoofdletter. Israël, wat in Christus is. Dat zal een zegen voor de wereld zijn. En dan maken ze hun verkiezing waar. Nou, dan zie je het hele grote volk Israël, maar dan zie je die kleine kudde die eruit gehaald wordt, uit het verkeerde geslacht. En dat zijn die uitverkoren. Dat is het ware uitverkoren volk van God. Dus daar geldt hetzelfde voor. 1 Petrus 2 vers 9. Nou, dan zie je. Gij zijt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Nou spreekt hij echt tegen de gelovige Joden. Ja? Die kleine kudde. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dan staat erachter, dan komt het. Hè? Waarom zijn ze uitverkoren? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou, weet je de grote opdracht? Wat moesten ze doen? Ze moesten gaan vertellen wat de Heer Jezus hun geleerd had aan heidenen. De deugden gaan verkondigen die hun uit de duisternis geroepen heeft. En wie is dat? Dat is Christus. Ja? Dat is dus waarom Israël uitverkoren is. Dat was het doel. En dan zie je in vers 4 en 6, kijk maar. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, gaat over Christus, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dan staat er achter u dan die gelooft. Niet die het geloof gegeven is, ook voor hun niet. Zij moeten geloven. We weten van het hele volk Israël, de kleine kudde is dat gedeelte die gelooft en de rest gelooft niet. Niet omdat het niet aan hun gegeven is, maar ze hebben het niet geloofd. En zij zijn diegene, zijn een uitverkoren slag. Dus je ziet het hele volk Israël was uitverkoren eigenlijk. Maar uiteindelijk zijn het diegene die de Heer Jezus Christus hebben aangenomen. Zo geldt dat voor Israël. En dat is in het zaad. Nou goed, er zijn natuurlijk genoeg teksten voor ons ook die we weten van dat Paulus spreekt. Dat Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Kijk dan een paar bladzijtjes terug naar Titus. Over die goede werken. Ja, nou dat is onze verkiezing in feite waarmaken. Peter zegt dat tegen de kleine kudde, dat ze hun verkiezing moeten waarmaken. Maar dat is wandelen waardiglijk de roeping. Zijn we uitverkoren? Ja, oké, nou doe dan ook het werk van een uitverkoren, waartoe je uitverkoren bent. Ja? Ja? Titus 2 vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Kijk, er staat opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, dat is 1. En punt 2, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Daarvoor heeft hij ook zijn leven gegeven. Dat is die uitverkiezing. 3 vers 8. Dit is het getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Ja, weet je wat het is? Dat is dus niet tegen de prikkel slaan. Ja? Want dan, dat doet pijn. Maar doe je dit, dat is waarom je uitverkoren bent, dan zie je, dat is geen ouw, maar dat is goed en nuttig voor je. Ja, God weet veel beter van mij wat ik nodig heb dan dat ik zelf weet. Nou, nog even naar 2 Timotheus 3 vers 16 en dan nog één tekst. En dan 2 Timotheus 3 vers 16, dan spreekt hij over. Alle schrift is van God ingegeven en is nuttig tot leerling, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En wij weten dat wij moeten dat toepassen, samen met 2 Timotheus 2 vers 15, dat het woord de waarheid terecht snijden. Dan gaat dit werken. En dan zie je, dan worden wij, zijn wij volmaakt toegerust om alle goede werken te doen. Dat is wat God wil. Wij horen te veel, eigenlijk met de genadeboodschap, nu naar Efeze 2 vers 10, te veel met de genadeboodschap. Ja, je bent vrij, je kan doen en laten wat je wil. Ja, nou ja, als je dat met goede bedoeling zegt om te laten zien wat nou de werk de genade van God is, dan zeg ik ja. Ja, want het hangt niet van mijn werk af. Het is 100% genade en het kan niemand ongedaan maken. Ik ook niet. Daarmee echt laat je Gods genade zien. En als je dat vertelt, mensen zeggen ja, genade, ja, ja, ja. Maar als je dat zegt, ja, maar. En dan komt, ja, maar je moet toch dit en dat. Nee, genade van God is zo. Ja, maar dan kan je dus alles doen. Nee, dat leer ik niet. Dat zeggen we niet. Maar Gods genade is wel zo groot dat ik die vrijheid heb. Ik ben namelijk niet uit mijn werken zalig geworden. Dus ik kan het ook niet kwijtraken. Maar wat wil God? Ja, dat is, kijk, 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus wij leren dingen uit het woord. Wij komen tot kennis van de waarheid. Wij weten wat hij voor ons gedaan heeft. Hij geeft ons het gereedschap. Hij geeft ons de kracht in de inwendige mens. Wij weten, ik ben vergeven. Ik ga nu ook in die vergeving staan. Ik kan nu ook andere mensen vergeven. Ik word nu gemotiveerd door de liefde van Christus. Het zijn allemaal dingen die Christus van tevoren voorbereid heeft. En ik ga daarin wandelen. En dat is wat hij wil. Dus wij moeten kiezen. Dus als Paulus spreekt over de liefde van Christus dringt ons. Die tekst die lees ik als nu voor. En zoals Paulus spreekt over de liefde van Christus dringt ons. Ja, en dit hebben we nu uitgebreid dan wel gehad over die uitverkiezing en alles. Als die dit oordelen, hè, wij zijn tot dit oordeel gekomen. We hebben het dingen geleerd. We hebben gezien vanuit het woord. Ik ben tot een inzicht gekomen en daarom kan ik het. Dat is een oordeel. Dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus wij moeten kiezen. Wij hebben een vrije wil. Maar daartoe is hij wel voor ons gestorven. En daartoe zijn wij dus uitverkoren om hem te dienen. Net zoals de Heer Jezus, of God tegen Israël zegt, ik geef jullie hier het leven of de dood, maar kies het leven. Kies heden die gij dienen zult. Dus hoe worden wij nu gemotiveerd? Ja? Dat wij echt voor hem willen leven? Dat wij gaan begrijpen wat Christus voor ons gedaan heeft. Dat wij het kruis begrijpen. Nou, en Paulus is de apostel die dat natuurlijk aan ons openbaart en uitlegt. En dat moet ons ook motiveren. Om niet alleen te weten, ja, ik ben blij, ik ben gered, en dat is ook zo. Maar dat ik ook bereid ben, ook de keus maak, om voor hem te willen leven. En dan weet ik, dat is voor ons allemaal. En het is niet zo, jij wel, jij niet. En je zal zelf de keus moeten maken. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken dat we een rijke boodschap hebben. Een heerlijk evangelie, Vader. En ik bid ook dat het ons allen die hier zitten, maar ook die wij niet kennen en anderen die misschien luisteren, ook door dit evangelie gegrepen mogen worden, Vader, en door de liefde van Christus gemotiveerd worden om voor u ook werkelijk te leven, Vader. En dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.